Zullen we met elkaar naar het woord van God zijn, gaan, waar hij letterlijk door spreekt? Efeze hoofdstuk 5, vers 22 tot 33. Ik wil het hele stuk lezen. En ik wil er ook één keer nog helemaal doorheen gaan. Gewoon een panoramabeeld maken, als het ware. Een afronding om met de laatste verzen terug te komen. En het begint bij vrouwen. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de Heere is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En de twee zullen tot één vlees zijn. En dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de schriftlezing. En ik zei net al, we hebben hier lang bij stilgestaan. We hebben hier grondig bij stilgestaan. Omdat eigenlijk het huwelijk, wat ik al eerder gezegd heb, maar ik blijf het herhalen voor vandaag nog eenmaal, is de meest centrale en de meest cruciale menselijke relatie die God op aarde geschapen heeft. Het huwelijk is de meest fundamentele relatie die hij geschapen en gecreëerd heeft. Het is een basiselement voor sociale relaties. Het is dé primaire relatie voor de mensheid. Niet alleen voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen. Het is ook voor ongelovigen. Het is een fundamentele waarde voor de mensheid die we terugvinden in de schrift. En ik wil u vandaag meenemen om eens wat een panoramabeeld te geven vanuit de hele schrift, Oud Testament en Nieuw Testament, hoe eigenlijk de schrift ook spreekt over het huwelijk in beeldspraak. Of in andere manieren waar erover gesproken wordt. En als eerste zien we ook, en ik ga dat niet uitdiepen, maar we hebben ook gezien, en dat zien we ook, dat het huwelijk eigenlijk... Nee, ik moet even een stapje terug. Het huwelijk is aan de mensheid gegeven. En de mens is geschapen naar Gods beeld. Dat is een van die fundamentele waarden waar we ook mee begonnen zijn. We zijn helemaal naar Genesis gegaan, hebben Genesis wat ontrafeld. De mens is geschapen naar Gods beeld. Niets en niemand anders op aarde, in het universum, is geschapen naar Gods beeld. Maar de Bijbel geeft nooit een heldere invulling en definities wat dat nu betekent. In wat voor opzicht zijn we nu geschapen naar Gods beeld? In wat voor wijze dragen wij zijn gelijkenis? Er is geen heldere definitie van. We vinden daar geen theologische opsomming van. Maar een van de facetten die we heel duidelijk naar voren zien komen, is dat onze relationele wezen, onze wijze waarop wij relaties hebben, een afspiegeling is van het beeld van God. Met name in het huwelijk. Met name in het huwelijk waar twee personen samengevoegd worden tot één. Waar de eenheid zo groot is dat we ze kunnen benoemen als één. Twee mensen. Man en vrouw. Beide met dezelfde natuur. Identiek in wezen, geschapen naar Gods beeld, gelijk aan elkaar in dat opzicht. Verbonden in een intieme relatie met hetzelfde doel waar ze naar streven. Maar verschillende persoonlijkheden. Verschillende rollen. Waarbij de man het gezag ontvangen heeft om leider te zijn en de vrouw het voorrecht heeft gekregen om inderdaad helper en ondersteuner en onderdanig te zijn. Maar feitelijk, die twee dingen die ik nu benoem, is een schitterende afspiegeling van Gods natuur en wezen. Meerdere personen in de drie eenheid, die volmaakt één zijn in doel en wezen. Volledig gelijk aan elkaar. Maar verschillende rollen. De vader zond de zoon. De zoon was gehoorzaam aan de vader. Ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. Dat was de rol van de zoon. En uiteindelijk, toen de zoon opgenomen werd in glorie, toen was het inderdaad dat de geest gezonden werd. En de geest is in dat opzicht onderdanig en ondergeschikt, niet in wezen, maar in rol. Aan de vader en de zoon. En de geest verwijst continu naar Christus. Verwijst continu naar Christus. En daar zien we dat eigenlijk het huwelijk alweer een afspiegeling is van Gods wezen. Dat we eigenlijk kunnen zien als we naar het huwelijk kijken, en waar we vorige week ook bij stil hadden gestaan, twee individuen samengevoegd in één relatie en die twee worden één. Diversiteit in eenheid. Dat is Gods wezen. Dat is Gods wezen. Ja, je zou kunnen zeggen, het huwelijk is een afspiegeling geworden van Gods wezen en van de rollen. En daarmee is eigenlijk het huwelijk een instrument geworden die God gekozen heeft om zijn inwendige relatie en zijn natuur of zijn wezen te weerspiegelen aan deze wereld. Iedereen die getrouwd is en die samensmelt tot één, kan eigenlijk zeggen van, dit is eigenlijk wat er in de drie eenheid is. Het huwelijk is niet zomaar een, wat zullen we zeggen, een passende samenlevingsvorm die God gegeven heeft, omdat het wel goed zou zijn voor de mens. Nee, er is een veel groter en een veel hoger beeld aan vast. Er zit veel meer achter het huwelijk dan wij in eerste instantie zien. Het reflecteert God op fenomenale wijze. Het huwelijk weerspiegelt eenheid in verscheidenheid. En als we dat gaan zien, en ik wil u meenemen naar het Oude Testament, om eigenlijk nog een aantal beelden naar voren te halen, waarin God eigenlijk het huwelijk laat zien als een exclusieve, als een enorm hoge wijze, of een exclusieve relatie die hij op unieke wijze op de hoogste plank neerlegt. Het huwelijk is veel meer dan een samenlevingsvorm die hij gegeven heeft. Het weerspiegelt wie hij is. En dat wil ik eigenlijk vandaag in mijn afsluiting met u doorlopen. Ja, we willen als het ware het gaan zien dat er meer in de schrift te vinden is van wat God zegt over het huwelijk. En hoe hij daar zelf over spreekt en hoe hij het zelf toepast. En het is aan ons, de gemeente van de Heer Jezus Christus, om het huwelijk dezelfde eer te geven als hem, zoals hij dat doet. Dezelfde eer en glorie toe te schrijven en toe te kennen die God eraan toekent. Ik wil u meenemen in het Oude Testament. En dit was voor mij ook deels nieuw. In de zin van, ik had het gelezen, maar als je er wat langer bij stilstaat, dan wil ik meenemen naar Ezechiël. Ik mag naar Ezechiël gaan. Een tekst, en ik ga er wat langer doorheen, we lezen wat meer bijbelteksten. Ezechiël hoofdstuk 16. Dat is nou niet een tekst waar we zo vaak in zitten, maar het omschrijft op bijzondere wijze Gods relatie met Israël. En als je het Oude Testament leest, dan is het Gods liefde die hij op Israël gezet heeft. En we lezen zo de hele geschiedenis van Israël. Alle andere volken zijn er wel, die bestaan, daar wordt al over gesproken. Maar Israël is de centrale lijn, dat is waar het verbondsvolk, dat is Gods verbondsvolk, waar de Messias uitkomt. En in het Oude Testament vinden we van die mooie voorbeelden waarin God zijn relatie met Israël omschrijft als een huwelijk. En de Heer koos heel bewust deze termen. Dit is niet zomaar een illustratie, dit geeft heel duidelijk aan dat het huwelijk een hele unieke, exclusieve, hoogverheven, sociale en, ik zou bijna zeggen, relatie is die door de Heer is ingesteld, maar ook de hoogste. Ezechiël hoofdstuk 16. En dit is een wat ruimer stuk. Het gaat hier in hoofdstuk 16, vers 2. Spreekt Ezechiël over Jeruzalem. Ja, hij spreekt daar over Jeruzalem. En hij gaat eigenlijk spreken over Jeruzalem. Maar Jeruzalem was de hoofdstad, was het centrum van Israël. En mits dat het de hoofdstad is, spreekt het eigenlijk over de rest van Israël. Spreekt het ook over de rest van Israël. En ik wil u meenemen vanaf vers 4. En dit spreekt de Heer over zijn volk Israël. En hij spreekt dat exclusief naar hun toe. Hij richt zich dan inderdaad op Jeruzalem, maar het geldt ook voor het hele volk Israël. Want wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, zegt de Heer over Israël, ja, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen. Werd u ook niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven. Op de dag dat u geboren werd. En toen ik voorbij kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. En dit is eigenlijk even, ik stop even. Dit is eigenlijk waar God spreekt over het begin van Israël. Ze werden geboren. Hij gebruikt daar een geboorte van een kind. Om te illustreren, zo is Israël geboren, zo is Jeruzalem ontstaan. Maar niemand zag er nou om. Niemand zag naar dit volk om. Iedereen die verwierpen, dat had geen aanzien. Het was nergens, leek het op. Vanaf de geboorte werd het weggeworpen. Totdat de Heer voorbij kwam. Vers 7. En de Heer sprak in vers 6, leef Israël. In vers 7 zegt hij, ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide en u was naakt en bloot. Maar u was naakt en bloot. En dit is eigenlijk waar Israël inderdaad in zijn gloriedagen onder het regime van David en Salomo, waar het natuurlijk ook afbrokkelt, tot een glorieuze status kwam en iedereen kon zien, wat een volk. Wat een heerlijkheid, wat een majesteit. En dat wordt hier omschreven als een jonge maagd, om het zo maar te zeggen, die tot groei komt en volwassenheid. En dit is eigenlijk waar God inderdaad ook laat zien, ik heb mijn liefde op je gezet en de Heer zorgt voor zijn volk met grote bewogenheid, zoals een moeder of als je normaal gesproken een kind verzorgt. Vers 8. Israël was opgegroeid door een volwassen vrouw. Want staat er in mijn vers 8. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie. Uw tijd was de tijd van uw liefde. Israël is op het punt gekomen dat ze rijp is om te trouwen. De tijd van de liefde. Je bent op de leeftijd gekomen dat je mag trouwen, mijn bruid, zegt hij er als het ware. Vers 18b of 8b. Zo spreidde ik mijn vleugel over uw heide en bedekte uw naaktheid. En daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan. Spreekt de Heere, Heere, en zo werd u van mij. Nou, dit zijn nou niet de meest eenvoudige dingen om te begrijpen. Spreiden zijn vleugels uit. Zo spreide ik mijn vleugels uit, zegt de Heer. Wij hebben misschien niet specifiek door wat hier bedoeld wordt, maar feitelijk is het spreiden van iemands kleed, het opnemen en het over de ander heen leggen, in dit geval de vrouw, want zo is er al hier voorgesteld, was eigenlijk een huwelijk die gesloten werd. Weet jullie nog Rut? Het woord komt daar namelijk, de omschrijving komt namelijk ook in Rut, hoofdstuk 3, vers 9, komt dat ook mooi voor. Waar Rut naar Boas gaat, Boas die het graan gemaaid heeft en het leeg geklopt heeft en er een bult graan ligt en hij gaat daar rusten. En als het donker is, dan komt Rut daar en die legt zich aan zijn voeteneind en halverwege de nacht schrikt Boas wakker. Dat is trouwens een heel mooi verhaal, hè? Het zijn 4 hoofdstukken in Rut. Ik heb het een maand of anderhalf geleden gelezen. 'S Ochtends vroeg, ik zat gewoon te wenen bij mijn tas koffie. Zo romantisch. Zo warm. Zo intens. Als God daar laat zien en hoe zo'n man als Boas. Ja. En wat schrijft Rutta zo mooi, of wat zegt Rutta zo mooi? Boas ligt daar, die wordt wakker. En die vraagt van, wie ben je? Rut 3 vers 9, wie bent u? En zij zegt, ik ben Rut, uw dienares. En wat zegt Rut? Spreid uw vleugel over uw dienares uit. Eigenlijk wat ze zegt, jij moet met me trouwen. Dat is niet helemaal waar. Het is geen eis, maar het is wel zo van trouw met mij. Spreid uw vleugel over mij uit. En dat doet Boas. Zegt ze, jij bent met een losser. Jij bent degene die voor ons gezin in kan staan. Ja, er is verder geen familie, dan gaat het naar de volgende familie. Koop ons op, koop ons uit. Neem ons, alles wat we hebben, en koop dat terug. Inclusief mij. Ja, spreiden, zo mooi. Spreid uw vleugel over uw dienares uit. Neem mij tot vrouw. En dat vinden we terug in Ezechiël. Maar God inderdaad over Israël zegt, inderdaad zo mooi, en toen ik voorbij kwam, zag ik u en zie, het was tijd van uw liefde, en zo spreide ik mijn vleugel over u uit. God neemt Israël tot zichzelf als zijn vrouw. En hij omschrijft dat op een wijze, dat zijn allemaal huwelijkse termen. En dan zegt hij aan het eind van het vers, en zo werd u van mij. Israël werd als het ware zijn vrouw. Het verbond wat de Heer sluit daar is niet een zakelijk contract. Het wordt hier omschreven als een huwelijksceremonie. Hoe God zijn verbond aangaat met Israël. Zo werd u van mij. Israël werd zijn bruid, ze werd van hem. En als we verder lezen, dan lezen we ook dat de Heer Israël overlaat met bruidsgeschenken. Lees maar met me mee. Daarop waste ik u met water, spoelde u bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok u een kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden. Dat is een letterlijke vertaling. Het is gewoon fijn leer, heel soepel, zacht leer. Ja. Omwikkelde u met fijn linnen, bekleedde u met zijde. Oh, ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ik deed een ring door uw neus, oorbellen in uw oren en zette sierlijke kronen op uw hoofd. Zo werd u getooid met gouden zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk, meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere der Heren. En dit is zo mooi, die omschrijving van een bruidschat, die feitelijk een bruidegom aan zijn bruid geeft. En hij overlaat haar met alles wat ze nodig heeft. En Israël straalde in alle glorie en heerlijkheid. Israël was in dat opzicht een gezegende vrouw, haar ontbrak niets. En God gebruikt hier ook weer heel specifiek die beschrijving van bruidsschatten. De Heer zorgt voor zijn volk, vol liefde, vol zorg. Je zou beter kunnen zeggen voor zijn bruid, zijn vrouw. En die termen die zijn we nog niet tegengekomen, maar daar komen we zo tegen. Ja? Maar wat lezen we dan in vers 15? Ook weer allemaal termen die te maken hebben met een huwelijk. Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij. Hoererij plegen was inderdaad, staat in relatie met een huwelijk. Een exclusieve relatie die God had met zijn volk. Maar zijn volk, zijn bruid, zijn vrouw haalde het elders. Die gingen naar een ander toe. Trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbij trok. En uw schoonheid was voor hem. Niet voor mij. Zie, Israël was ontrouw. En u mag rustig eens meegaan naar Jesaja hoofdstuk 50. Want ik weef zo even wat teksten in elkaar om ook te laten zien dat Israël een ontrouwe echtgenote was. Ja, doorheen het Oude Testament vinden wij die uitspraken ook. Hè, dat Israël hoererij pleegde. In termen als een afgod achterna gingen. Een andere man. Dat wordt daar al elke keer omschreven, al in Leviticus. Dat het gezien wordt en omschreven wordt als Een overspelige vrouw. Dan hoeven we maar te denken aan Hosea. Die zijn overspelige vrouw terugkoopt. En de Heer gebruikt heel bewust termen van een huwelijk om zijn unieke relatie met Israël te omschrijven. Dat zien we ook. En dat is ook wat ik bij jullie neer wil zetten, is dat die termen, die gebruikt hij voor zo'n unieke relatie. En dat is eigenlijk wat ik ook bij afsluit, dat is dat het huwelijk zo uniek is. En dat vinden we ook in dergelijke manieren en wijzen en beelden. Hoe God dat aan ons laat zien doorheen het Oude Testament, hoe hij spreekt over zijn relatie met Israël. Wel, Israël was ontrouw geworden en gaat in ballingschap. Wel, hoe wordt dat omschreven, een ballingschap? Als een brief van echtscheiding. Jesaja hoofdstuk 50 vers 1. Zo zegt de Heere. Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder? En van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb? En hij spreekt die tegen de kinderen. Want hij spreekt tegen de kinderen. Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder? Waar ik haar me weggezonden heb. Ik heb uw moeder weggezonden. En dit is in Jesaja. Ze zijn nog niet in ballingschap. Maar Jesaja geeft aan dat de ballingschap zekerheid wordt. Het zal een feit worden. Jesaja 50 nog even verder. Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? Zie, als er al problemen in een gezin waren, dan werden de kinderen verkocht. Ja? En de kinderen werden dan verkocht tot slavenarbeid, of waar het ook maar was. En dan zegt hij hier aan het eind, zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht. En om uw overtredingen is uw moeder weggezonden met een echtscheidingsbrief. En dat was de ballingschap voor Israël. Jeremia, ik mag in Jesaja blijven hoor, maar in Jeremia 3 vers 8 wordt het nog een keer omschreven. Het is niet zo ver weg, u mag erheen natuurlijk, hè? Vergeet dat niet. Hè? Jesaja, Jeremia zitten na elkaar. Eigenlijk wat God ook heel duidelijk laat zien, is de hoogste relatie die op aarde zichtbaar was, Gods relatie met zijn volk, wordt ook omschreven als een huwelijk. En ik zou bijna zeggen, die is nog hoger. Ja, dan de menselijke relatie van een huwelijk. Maar omdat God het zo'n hoge, op zo'n wijze beschrijft, geeft dat ook aan dat het huwelijk voor hem ook een uniek iets is. Jeremia 3 vers 8 staat ook. Maar ik zag toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en een echtscheidingsbrief gegeven had. En dit spreekt over het noordelijk gedeelte. Israël was daar al, of daar was inderdaad, Jeremia was het noordelijk gedeelte al weggezonden, maar Juda nog niet. En dan gaat hij mee verder. Ja? Dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Want ze ging zelf ook hoererij bedrijven. Het noorden wordt al beschreven als een afvallige vrouw. En dat wordt al in ballingschap gezonden met een echtscheidingsbrief. Het zuiden nog niet. En er wordt eigenlijk gezegd van de zuster. Weer vrouwelijke termen. Je zuster Juda had daarvan moeten leren. Maar wat doet hij? Die gaat ook hoererij bedrijven. Die gaat achter een andere man aan. Allemaal termen die te maken hebben met een huwelijk. Overspelige of afvallige echtscheidingsbrief. Israël is in een dieptepunt. Dat was terug naar Jesaja 54, vers 4. Jesaja 54, vers 4. Dit zijn namelijk termen of teksten waar we niet zo heel snel bij stilstaan. En vandaar dat ik ons ook gewoon wat wil scholen in het Oude Testament. Dat we daar ook wat van meekrijgen. En wat lezen we hier? Hier zien we een stuk herstel. Hier wordt de Heer weer gezien als een man die zijn vrouw terugneemt. Wees niet bevreesd, staat daar Jesaja 54, vers 4. Want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte. Want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten. En niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. De smaad van een weduwschap was de ballingschap. Dan worden ze weggezonden. Kijk eens vers 5. Want uw maker is uw man. En dat is God. Heel correct vertaald in de zin van een hoofdletter bij beide. Want uw maker is uw man. God zegt, ik ben jullie man. Ik blijf trouw. Dan zegt hij, want uw maker is uw man. Heere, van de legermachten is zijn naam en uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heer u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. En dit zijn weer die termen die waar God inderdaad zegt, ik heb een huwelijksverbond als het ware gesloten met Israël. Ik ben de man, zij is mijn bruid, mijn vrouw. Zij is afvallig. En ja, ik heb haar een brief van echtscheiding gegeven, zijn in ballingschap gegaan. Maar ik zal haar terugkopen. Ik zal haar verlossen. Ik zal doen wat ik moet doen als man. In Jesaja 62 vers 5 omschrijft de Heer het ook nog zo mooi. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid. Zo zal uw God zich over u verblijden. Het is een mooie illustratie. Dat zegt hij weer over Israël die hij als bruid terugkoopt. Zoals een jonge man zich verheugt over zijn bruid. Zo zal ik mij verheugen over jullie. Zie, je zou kunnen zeggen, doorheen het Oude Testament is daar een stuk theologie van het huwelijk ingeweven die we vaak missen. Ja, we kijken meer naar dat theologische kader. En zoeken dat inderdaad op, van wat dat betekent tussen man en vrouw. Maar eigenlijk als je deze ziet, en hoe inderdaad de woordkeus van Gods huwelijksverbond met Israël neergezet wordt, dan komt daar een theologie naar voren die het zo hoog verheven maakt en zo exclusief, dat eigenlijk doorheen het hele Oude Testament zien we de theologie van het huwelijk verweven. Gods relatie met Israël. Ja, het was niet een zakelijk contract alleen, als ik het zo mag zeggen. Het was een huwelijksverbond. Het was een huwelijksverbond. God schetst als het ware een schitterend beeld voor ons van een huwelijk. En hij doet dat grafisch. Ja, wij zijn veel meer, tenminste ik wel, denk ik, in concrete termen. Maar hier zit het ingeweven in de verhalen, in de relaties en hoe God dat neerzet. En dit geeft een beeld van het huwelijk. En het Oude Testament, dat is uniek. En dit gaat eigenlijk door naar het Nieuwe Testament. De manier waarop namelijk het Oude Testament gesproken wordt en afsluit, vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. En daarom heb ik de tekst van Efeze ook helemaal gelezen. Want feitelijk in Efeze vinden wij een specifieker beeld van het huwelijk. Een exclusiever beeld. Maar inderdaad het glorieuze werk van Jezus Christus aan het kruis, wat hij betaald heeft voor zijn bruid, dat hij haar heeft teruggeworven, vinden we daar in die paar versen. En de toepassing daarvan is direct toegespitst op de man en de vrouw. Waar het in het Oude Testament meer algemeen was, zien we het in het Nieuwe Testament heel specifiek worden. Waar in het Oude Testament het collectief van Israël gezien wordt, richt het Nieuwe Testament zich veel meer op het individu. En dat klopt ook. Israël werd altijd gezien als een totaal. Ze gingen collectief in ballingschap. De gemeente gaat nooit collectief in ballingschap. De gemeente wordt altijd als individu of individuen in een gemeente worden gezien. Ja, we zijn een collectief, als gemeente. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we die hele exclusieve beschrijving, waar we een exclusieve relatie vinden van de Heer Jezus Christus met zijn bruid, de gemeente. Zullen we eens doorheen deze tekst gaan? Sorry, de tekst, dat bedoel ik Efeze 5. Want als een panorama gaan we er nog één keer overheen om zo wat dingen te laten zien. Want ik heb hoofdzakelijk mij gericht op de verantwoordelijkheden van ons in de praktijk. Maar ik wil het nu verbinden aan dat grotere plaatje dat hier in deze tekst als het ware Christus wordt neergezet als een subliem voorbeeld voor zowel de vrouw als de man. En dan bedoel ik ook het werk van Jezus Christus. En als eerste zien we daar een reactie van de bruid. De bruid in het Nieuwe Testament is de gemeente van Jezus Christus. De bruid in het Oude Testament is Israël. En we zullen straks nog even wat verschillen daarin in aanleggen. Ze zijn niet hetzelfde. De gemeente is de gemeente. Heiden en Joden samengevoegd in het lichaam van Christus. We zijn in Christus geplaatst. In het Oude Verbond, in het Oude Testament, vinden we die termen niet. Dat was je opgenomen in het verbond van Abraham. Daar had je collectieve zegen, maar elk individu moest nog altijd persoonlijk tot wedergeboorte komen. Maar werd niet in Christus geplaatst. Ze waren wederom geboren, ze waren bekrachtigd door Gods geest. Maar ze hadden de geest niet inwonend. Er zijn grote verschillen tussen de Oud-Testamentisch gelovigen en de Nieuw-Testamentisch gelovigen. Maar in het Nieuwe Testament vinden we als eerste in Efeze 5, 22 tot 24 de reactie van de bruid. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente van Christus onderdanig is, zo behoren ook vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Zie, wat ik net al zei, in het Oude Testament werd Israël inderdaad als een collectieve bruid gezien. Hier wordt het wel inderdaad als een collectief gezien als gemeente. Maar de toepassing is al direct heel erg specifiek en individueel. Zelfs gericht op alleen maar de vrouwen in dit gedeelte wat we lazen. Maar er zit ook toepassing in voor de man. Wees maar gerust. En waarom? De gemeente wordt hier ook als collectief beschreven. De gemeente wordt hier als collectief beschreven waar man en vrouw samen in zitten. En wat is een aanname die hierin zit? Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is een behouder. Oh nee, ik lees een vers verkeerd. Ja? Daarom, vers 24, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Het is een normaal verschijnsel vanuit dit vers dat de gemeente van de Heer Jezus Christus onderdanig is aan hem. Wordt niet eens uitgelegd waarom. Dat is een aanname, dat is een feit. Het is de normaalste zaak van de wereld, zoals Paulus hier begint, dat de gemeente onderdanig is aan Christus. Waar we in Ezechiël lazen, is nog zo'n verschil, waar we in Ezechiël lazen dat God als het ware langs Israël loopt en haar ziet, haar geboorte, ze spartelt in het bloed en hij zegt leef, vinden we hier nergens een begin. We worden hier direct verwezen naar het hoofd. Daar is het leven. Heel specifiek, heel direct en heel volmaakt. Directe verwijzing naar het hoofd. En het hoofd is de losser. Dit is feitelijk waar, je zou kunnen zeggen, waar Christus zijn kleed als het ware heeft geopend voor zijn bruid aan het kruis. En het volgende vers schrijft daar nog meer over voor de man, maar Christus is het hoofd. Hij beschermt zijn bruid, hij verzorgt zijn bruid. Hij is de behouder van zijn bruid. Christus is Heer en het is aan de gemeente, aan ons, collectief, om gehoorzaam te zijn aan de Heer en onderdanig aan de Heer. Het is niet alleen voor de vrouwen. Ja, de toepassing in het volgende vers zit direct. Maar wij, ze horen ook bij zijn bruid. Gemeente die niet gehoorzaam is aan Jezus Christus. En dan pak ik een oud-testamentische term. Pleegt overspel. Pleegt geestelijk overspel. Er is ook, en dat was ook in het Oude Testament continu te zien. Waar de Heer, als God ook pleit met zijn volk, het is onlogisch, het is onrealistisch, het is onwaarschijnlijk dat jij als bruid Israël bij mij vandaan gaat. Waarom ga je weg? Ik verzorg je tot en met. In het Nieuwe Testament, hier hebben wij ook een aanwijzing hoe de gemeente een juiste reactie kan geven naar haar Heer, of waar de bruid een juiste houding kan hebben naar de Heer. En dat staat in vers 18, weten we het nog? Wat is de sleutel tot succes van het geheel? Vers 18. Word niet dronken. Wees niet onder invloed van alcohol. Maar wees vervuld. Wees onder de invloed van de geest. Zie, dit is de sleutel in het Nieuwe Testament tot succes. Dit is het sleutel tot succes. Een volgzame bruid is een door de geest vervulde bruid. Israël kon er alleen maar naar verlangen. Wij hebben het. Dit is ook waar de gemeente naar moet streven, om vervuld te zijn van zijn geest. Dit is waar wij als individu naar moeten streven om als gemeente vervuld te zijn van Gods geest, om onderdanig te zijn naar onze Heer. Allemaal termen van een huwelijk. Maar Paulus maakt ook een hele specifieke toepassing naar de vrouw. En zegt tegen de vrouw: wel, zoals de gemeente, zoals mijn bruid, mijn collectief gehoorzaam is naar mij en onderdanig. Vrouw, zo is het voor jullie ook. Om daarna te streven. Een hele persoonlijke toepassing voor de vrouw. Dat is de reactie. En weer in die termen van een huwelijk. En dan zie je dat eigenlijk het huwelijk nergens anders zo mooi en wonderbaar beschreven wordt. Dan hier in het Nieuwe Testament als zijnde de relatie tussen Christus en zijn bruid. Maar wat heeft Christus allemaal gedaan? De reiniging van de bruid. Efeze 25 tot 28. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En voor zichzelf, lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Dat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. En dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Hij koestert het, of hij voedt het en koestert het. Zoals ook de Heere de gemeente. Zie je, het herstel van glorie was een belofte die Israël alleen maar kan verwachten in de toekomst, in het Oude Testament. Als Israël als bruid weer neergezet wordt, ik zal je als mijn bruid weer tot mij nemen. Spreekt Paulus hier in het Nieuwe Verbond, voor zijn kinderen in het Nieuwe Verbond, als zijnde van, dit heb je al gekregen. Wij zijn feitelijk de vrouw van Christus. Wij zijn zijn bruid. Dit is al werkelijkheid. Wij zijn gereinigd. Wij zijn getooid. En de wijze waarop het hier omschreven is, is feitelijk dat wij bekleed zijn en gereed gemaakt zijn voor onze huwelijksdag met Christus. En wat staat er dan zo mooi in vers 27? Dat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Zie, Christus heeft alles gedaan wat nodig is om zijn bruid, zijn gemeente, voor zich te plaatsen, zodat hij ervan mag genieten. Nou, voor een ieder die getrouwd is of een trouwerij bijgewoond heeft, het is altijd schitterend als de bruid binnenkomt. De bruidegom, die mag zo binnenwandelen, dat is de seal, de deal. Leuk strikje, of een mooie das, mooi pak, Hugo Boss, prima, loop maar door. En dan komt die bruid eraan en dan is het, Alle ogen gaan daarheen. Een mooie witte jurk, meestal. Lang, soms. Kostbaar, altijd. En dat is wat de Heer hier doet. Ja? Hij zegt eigenlijk, hij beschrijft zijn gemeente zo glorieus, getooid, zonder smet of rimpel. Schitterend. Weer in termen spreekt de Heer over zijn bruid als in huwelijkse termen. Maar er is ook een accent dat het huwelijk nog moet komen. Ga dus mee naar hoofdstuk 19 vers 8 van Openbaring. Openbaring 19 vers 8. Want er is altijd in het Nieuwe Testament reeds en nog niet. Dat is het spagaat waar wij in zitten. Wij zitten in een hele onnatuurlijke situatie, zou je kunnen zeggen. We zijn reeds hemelburgers, maar we zijn er nog niet. We zijn kinderen van de Heer, we behoren hem toe, maar we zijn nog niet thuis. We zijn pelgrims op weg. We zijn reeds hebben wij het eeuwig leven, maar we hebben de volheid nog niet ontvangen. En zo spreekt de Heer ook in die huwelijkse termen. Dit is mijn bruid, ze is gereinigd. Ik heb haar gekocht en betaald. Ze is voor mij, ik heb haar lief. De Heer koestert zijn gemeente. Maar dan in Openbaring vers 19, vers 7 en 8. Dit is nog toekomstig. Dit is het bruiloftsmaal van het Lam. Dit is waar de bruid, de gemeente van de Heer Jezus Christus, bij de Heer is en het huwelijk voltrokken wordt. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Maar hoe is ze gereed gemaakt? Haar is gegeven zich met smetteloos, blinkend, fijn linnen te kleden. En wat dit fijn linnen zijn, want dit fijn linnen zijn de gerechtige daden, de gerechtigheden van de heiligen. Dit is een vrouw die in glorie is. De bruid van de Heer Jezus is compleet, de laatste die tot wedergeboorte is gekomen. In het lichaam van Christus is geplaatst, waar de Heer komt en zijn bruid ophaalt. In glorie voor hem neerzet. De 7 jaren van grote verdrukking op aarde gaan door. En in de hemel en in het millennium is daar het bruiloftsmaal van het Lam. Dat is de voltrekking van het huwelijk. Ja. Dit is zo innig. De relatie die geschreven wordt tussen Christus en ons is zo intens en zo uniek dat de Heer het omschrijft in huwelijkse termen. Dit geeft waarde aan onze huwelijken. Hè? Dit geeft body aan onze huwelijken. En dan zegt hij ook nog heel toepasselijk daaronderaan, of vers 28, zo moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben. Mannen, ik maak het specifiek voor jullie, allemaal horen bij de bruid, allemaal zullen in glorie zijn. Maar hier is een toepassing heel specifiek voor de mannen. Mannen, zo moet je je vrouw lief hebben. Een verzorgende liefde, een heiligmakende liefde. Het is zo eenvoudig. Dit is geen diepe theologie, hè. Wat de Heer doet is eigenlijk dat hij niet in abstracte vormen spreekt over een huwelijk. Hij schildert als het ware voor ons in beelden dat wij kunnen zien van Christus die aan het kruis sterft. Voor de bruid die van de Vader ontvangt. En Christus zegt, dat is mijn bruid. Ik zal ze alles geven wat ze nodig hebben. Ik zal ze tooien in het fijnste linnen. Ze zal voor mij en voor mij schitteren. Tot in eeuwigheid. Zie, dat geeft ook aan dat het huwelijk niet een gewone samenlevingsvorm is. Het is een afspiegeling van de Heer zijn relatie met zijn gemeente. De Heer zijn relatie met zijn gemeente. Vers 30 en 33, en daar ronden we mee af. Wij zijn leden van zijn lichaam. Lezen we dat goed? Wij zijn leden van zijn lichaam. Je zou kunnen zeggen, ik ben gewoon zijn bruid. Wij. Paulus gebruikt er even een andere beeldspraak en een andere. Hij komt terug op het lichaam. Maar in de context is dat fascinerend wat hij hier doet. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. De twee zullen tot één vlees zijn en dit geheimenis is groot. En ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom. Ook u moet, iedereen in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. In dit hele gedeelte van 22 tot 33 wordt Christus zijn relatie met de gemeente omschreven als een bruid met zijn bruidegom. Als een huwelijk, ceremonie en een huwelijkse status die ze samen delen. Prachtig beeld. Prachtig beeld. En dat is een werkelijkheid. En wat zegt hij daar in vers 30? Wij zijn leden van zijn lichaam, zijn vlees en zijn gebeente. En hij gaat direct daarover. En dan zegt hij van, eigenlijk wat hij zegt, mijn bruid is één met mij. Lezen we even het volgende vers, daar heb ik vorige week uitgesproken. Vers 31. Daarom zal een man zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en de twee zullen één vlees zijn. En dit is zo fascinerend wat hij hier doet. En ik weet het, het is maar een panorama die ik neerleg. Dit is geen diepe theologie. Dit klinkt niet misschien zoals vorige week, zo toepasselijk. Maar het enige wat ik hier bij mijn laatste preek doe, is het huwelijk. En de omschrijvingen die God in zijn woord gebruikt over het huwelijk op zo'n unieke hoogte zetten. Dat wij nooit meer gaan denken dat een huwelijk een normale relatie is. Nee, het is een afspiegeling van iets. Vers 31 is eigenlijk een heel vreemd vers in het midden van dit geheel. En Paulus erkent dat zelf eigenlijk ook. Want hij begint in vers 30, wij zijn leden van zijn lichaam en zijn vlees en van zijn gebeente. En hij had gewoon naar 32 kunnen gaan. En hij had gewoon kunnen zeggen, ik spreek met het oog op Christus en zijn gemeente. Hij had die twee versen er zelfs tussenuit kunnen laten. Maar wat hij eigenlijk doet is dat hij zegt van, in vers 30 zegt hij, wij zijn zo verbonden met Christus. Dat in sommige facetten en sommige punten we dat terug kunnen zien bij de relatie en de eenwording van de man en vrouw in vers 31. Want het begint ook met daarom. Zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten. De twee zullen tot één vlees zijn. En wat Paulus daar eigenlijk doet is in mijn optiek is dat de huwelijkse eenheid in bepaalde opzichten de eenheid van Christus en zijn bruid laat zien. Ja, het lijkt wat abstract. Ja, wij zeggen vaak van, ja, we zijn één met Christus. We behoren hem toe. Maar wat Paulus in dit vers doet, die zegt, weet je hoe één je bent met Christus? Dit is de omschrijving, zoals we dat vinden in het Oude Testament, als een afspiegeling van eenheid in het huwelijk, wat een reflectie is van de eenheid die wij hebben met Christus. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen één zijn. Dat is de eenheid, daarin reflecteren wij de eenheid die wij met Christus hebben. Hij moet dat zelfs uit gaan leggen. Vers 32. Dit geheimenis is groot. Welk geheimenis, Paulus? De eenheid van Christus met zijn bruid of de eenheid van een man en een vrouw? Wel, ik spreek, en dat zegt hij dan ook weer zo, ik spreek met het oog op Christus en zijn gemeente. Dat is een groot geheimenis. Ja, dat klopt. Maar de eenheid van een man en vrouw is ook heel bijzonder. Dus je ziet dat Paulus eigenlijk ook zegt van, het mysterie, dat moet ik even uitleggen. Het mysterie zoals het hier of het geheimenis is altijd iets wat voorheen niet bekend gemaakt is en nu wel bekend gemaakt is geworden. Ja? En hij zegt, zoals in het Oude Testament de eenheid te zien is tussen man en vrouw, zo is nu nieuw geopenbaard de eenheid te zien tussen Christus en zijn bruid. Daarin is een bepaalde afspiegeling en een bepaalde relatie tussen die twee. Mensen, als je dit ziet en als je dit gaat begrijpen, dan zien we hier ook dat het huwelijk hiervoor wordt gesteld, het huwelijk van man en vrouw, in de eenwording die ze samen beleven. Dat is de eenwording die wij in Christus hebben. In sommige aspecten zien we dat daar naar voren komen. Ik kan niet zeggen dat het helemaal natuurlijk 100% overeenkomt, dat is niet het punt, maar ons huwelijk hoort een reflectie te zijn. En de eenheid die wij hebben, hoort een reflectie te zijn van de eenheid die er is tussen Christus en zijn bruid. En dat maakt ook dat het huwelijk dus eigenlijk veel meer een spiegel is van Gods, als eerste wat we zagen, Gods karakter en wezen. Verscheidenheid. Of eenheid in verscheidenheid. Wij spiegelen als het ware Gods karakter en wezen voor. We zijn één, maar toch is er verscheidenheid. Twee personen, één doel, één wezen, of één in wezen. En toch twee personen. Een reflectie van de drie-eenheid. Maar we zien het ook hier in Efeze, vooral in dat laatste stuk, in die laatste verse, dat onze huwelijken een afspiegeling is. En behoort te zijn van onze eenheid. Van de eenheid van Christus en zijn bruid. Dan hebben we een doel om naar te streven. Dan hebben wij ook iets visueels voor ons. Van wat is dat nu onze eenheid met Christus? Ik hoop dat u beleeft in uw huwelijk. Dat u kan zeggen van ik groei zo in eenheid. Dat ik daar zo vol van ben en zo genoegzaam. Dat ik eigenlijk kan zeggen van als dat mijn relatie is in eenheid met de Heer. Oh, geef mij meer van dat. Dan begrijp ik er iets van. We krijgen feitelijk een voorproefje van wat we in de eeuwigheid zullen hebben met hem. Onze huwelijken hier op aarde zijn feitelijk een preview of wat het voor eeuwig met hem zal zijn. God laat ons als het ware hier proeven. In onze huwelijken. Wat het is als we allemaal bij hem zijn en allemaal verbonden zijn in onze als bruid met hem. Word u hongerig? Ik hoop het wel. Ik heb u vandaag alleen maar laten zien. Een panorama. Niet zozeer over het huwelijk zelf gesproken. Maar meer hoe God het in zijn woord als illustraties en beeldspraken gebruikt. Om de meest exclusieve en intieme relaties die hij aangaat. En aangegaan heeft. Met zowel Israël als zijn bruiden in het Nieuwe Testament. Dat die zo exclusief zijn dat het genoeg zegt over hoe onze huwelijken behoren te zijn. En dat het een enorme boodschap met ons meegeeft. En zeker als we zien de laatste verzen. Hoe dat onze huwelijken als het ware een symbool zijn, een weerspiegeling, een reflectie van de eenheid van Christus met zijn bruid. Dat het mij hongerig maakt. En dat is ook wat Paulus doet in het laatste vers, vers 33. Wel, zegt hij, kortom, wat ik eigenlijk wou zeggen. Ik heb een heel lang verhaal gehouden, zegt Paulus. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder zijn eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Wie dat nastreeft, wie dit laatste vers gewoon eenvoudig nastreeft, weerspiegelt het wezen van God en weerspiegelt de eenheid van Christus met zijn bruid. Maar dit kan alleen als u wederom geboren bent. We willen zo graag dat u dit weerspiegelt, dat u dit proeft. Maar dan moet u wederom geboren zijn. U moet in Christus geplaatst zijn. U moet in zijn bruid geplaatst zijn. En dat betekent niet dat u in een kerkgebouw moet zitten of bij een groep mensen moet zijn. Dat betekent dat u wederom geboren moet zijn. Bent u wederom geboren? Wederom geboren betekent dat je een hart van steen eruit gehaald is en dat er een hart van vlees is ingebracht. Dat u tot berouw en inkeer gebracht bent bij Gods geest door het woord, want dat was het wassende water wat we hier lazen. Dat reinigt. God brengt wederom geboorte alleen door zijn woord. Bent u wederom geboren? Heeft u uzelf gezien als een zondaar buiten de bruid? Heeft u verlangen om binnen te komen? Vraag of de Heer u een nieuw hart wil geven. Pas dan wordt u inderdaad ook opgenomen in zijn bruid en zal alles wat we vandaag gezien hebben en alle beloftes die hij aan zijn bruid gemaakt heeft in het Nieuwe Testament ook werkelijkheid worden voor u. Als u er reeds bij hoort, dan is dit vandaag de preek geweest om af te ronden en te zeggen, streef in zoverre het mogelijk is bij de genade van God en de kracht van zijn geest om een reflectie te zijn van Gods wezen en van zijn eenheid, van Christus zijn eenheid met zijn bruid. Mogen we daar maar streven. Vader, sommige preken zijn vuurwerk. Sommige preken, Heer, die gaan naar de essentie van ons hart. Heer, soms is uw woord als het ware een tweesnijdend zwaard die hartchirurgie doet. Andere momenten, Heer, worden we meegenomen naar een panoramabeeld. En worden we als het ware meegenomen naar Mozes op de berg en krijgen wij het land, het beloofde land te zien, een panorama van uw hele, ja, wat zullen we zeggen, dus uw woord, Heer, Oude en Nieuw Testament. Om zomaar de highlights te zien, om als het ware de markante punten te zien hoe u zelf spreekt, Vader, in het Oude Testament over Israël als uw vrouw. Dat u haar tot u genomen heeft, dat u uw kleed heeft opengeslagen. Dat u Israël onder uw vleugels genomen heeft. Onder de vleugels van uw kleed. U bent een verbond aangegaan, een huwelijksverbond. In het Nieuwe Testament is dat verzekerd in Christus. En ieder die tot hem komt, behoort tot de bruid. Heer, mogen wij dan zo in onze huwelijken die eenheid in de drie-eenheid weerspiegelen, maar ook de verscheidenheid laten zien. En mogen wij in onze huwelijken, Vader, ook het evangelie van Jezus Christus en zijn relatie met de bruid reflecteren. Dat anderen zich alleen maar kunnen verwonderen over de liefde in onze huwelijken. De sterke onderlinge relaties die er zijn. Dat wij nergens liever willen zijn dan met onze bruid of bruidegom. Heer, dat is een exclusieve relatie. Dat is een unieke relatie. En Heer, daar ronden we het mee af. En dan zeggen wij, dank u voor deze tijd. Dank u dat we hier door u ook zo lang bij stil mochten zijn. Ik dank u ook voor het geduld van de gemeente, Heer, elke week luisteren of week na week luisteren naar hetzelfde onderwerp, Heer, door eenzelfde spreker. Heer, dat is niet altijd eenvoudig. Heer, neem ons zo mee doorheen deze zomer. Geef ons ook voedsel uit andere facetten van uw woord. Als ik maar wat terug kan treden, Heer, en terug kan trekken, dat u ook de gemeente wil blijven voorzien van uw woord. Door uw woord. En dat alles uit genade, Vader. In Jezus' naam. Amen.